Een succesvolle studie, dat wil natuurlijk iedereen. Hoe zorg je ervoor dat je alles uit je studie haalt wat erin zit? Professional meets student, in gesprek met Rutger Kappe. Rutger, welkom. Al een aantal jaar mag jij jezelf lector studiekeuze noemen. Dat klinkt onwijs mooi, maar wat houdt dat precies in?
Lector studiesucces. Ja, lectoren zijn er een aantal van in het hoger onderwijs. Die doen vooral onderzoek of sturen onderzoeksgroepen aan. En in mijn geval gaat het dan om onderzoek naar het gedrag van studenten in het hoger onderwijs specifiek. Dus hoe gedragen zij zich? Hoe kunnen we ze helpen om te presteren? Hoe kunnen we ze helpen om op een leuke, gemotiveerde manier te leren? Hoe krijgen we ze actief aan het studeren? Hoe houden we ze actief? Hoe zorgen we dat ze ook goed afstuderen en hoe zorgen we er ook voor dat ze een transitie maken naar de arbeidsmarkt en daar ook succesvol zijn? Dat zijn zo even onderdelen van waar ik mee bezig ben als lector studiesucces.
Dus eigenlijk kan ik het noemen van hoe wordt een studie succesvol voor een student op alle vlakken?
Ja, zo zou je het best kunnen noemen. Ja. En voorheen was dat redelijk smal, dat we wilden graag dat ze op een bepaald tempo eigenlijk gingen afstuderen. Een beetje ook gedwongen door de prestatieafspraken zoals we die dan hadden. Hè, van het rendement moet omhoog. En tegenwoordig zie je dat dat breder is. Het gaat niet alleen om rendement, maar het gaat ook om op een gezonde manier studeren. En het gaat ook om vraagstukken dat ze zich ook ontplooien. Op die drie pijlers richten we ons. Ja, dus het gaat om allerlei aspecten rondom de instroom van studenten, doorstroom en ook uitstroom van onze studenten in het hoger onderwijs.
Interessant, en daar gaan wij het de komende 20 minuten uitgebreid ook over hebben. Alleen dat gaan we niet alleen doen, dat doen we namelijk met de kritische studenten Emma van Bergijk. Emma, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Vind jij je studie op dit moment succesvol?
Voor mijzelf vind ik mijn studie zeker succesvol. Ik ben wel iets langer bezig dan eigenlijk de bedoeling was, maar dat komt ook omdat ik heel veel mooie dingen eruit kan halen en ook het meest uit mezelf haal bij mijn studie. En dat betekent misschien dat ik iets langer bezig ben, maar daardoor kan ik wel eigenlijk succesvoller straks afstuderen.
Maar omdat je allemaal zijweggetjes neemt of zo, ja. dat je daar meer uithaalt, bedoel
ja,
je
dat? Dus extra vakken, buitenschoolse activiteiten, reizen, binnenschool, zeg maar. Ja.
Ja, het zien we wel vaak hoor, dat studenten wat langer doen. En soms zijn er ook hele goede redenen voor. Soms is het ook een bewuste keuze. Dat weten we ook. Kijk, waar we ons soms wel zorgen over maken, dat studenten er langer over doen en dat het geen bewuste keuze was. En dat kan op zich dan jammer zijn. En dan is het voor iedereen eigenlijk soms ongunstig.
Maar bedoel, het is toch, hoe kan het geen bewuste keuze zijn?
Doordat je tegen een obstakel bent aangelopen. Je denkt van nou, het lukt toch niet dat afstuderen of het gaat me ook niet lukken. Dan zie je dat studenten een bijbaan, die hebben vaak al een bijbaan. Die gaan dan meer uren werken, contact met de opleiding raakt kwijt. Dan is het geen bewuste keuze meer eigenlijk. Maar dan merk je dat ze afstand nemen eigenlijk van ons, van het onderwijs. En dan langzaam uit beeld raken. En dan, nou ja, goed, ik weet niet of we dan onnodig langer over de studie doen, maar eigenlijk wel langer dan ze van plan eigenlijk waren.
Dus jij houdt je met heel veel vragen bezig eigenlijk gedurende een dag. Dus hoe ziet een dag van jou als lector studiekeuze eruit? Hoe worden de vragen die jij net allemaal vertelde, hoe komen die concreet terug in jouw werk?
Oké.
Dat is een hele brede vraag.
Dat is een hele brede vraag. Nou, goed,
is het gewoon, hoe ziet jouw dag eruit? Want ja. Het klinkt allemaal heel mooi, maar hoe zie ik dat concreet voor me van 9 tot 5?
Ja. Dat, zoals iedereen denk ik, is een deel van de dag besteed je aan e-mails beantwoorden. En dat zijn dan vragen van, vooral van opleidingen, of opleidingsdirecteuren, of college van bestuur. Die zeggen van, hey, dit speelt, wat weten we daarvan, kun je mij helpen? Maar ook vragen van studenten, ik heb een idee over het afstuderen. Ik wil op jouw terrein, op studiesucces of studentenwelzijn wil ik afstuderen. Heb je ideeën of kan ik daar eens over praten? Nou, dat is een deel van mijn dag. Deel van mijn dag is met mijn medewerkers uiteraard praten. Ik heb 2 onderzoeksgroepen die ik aanstuur. Dus een deel van de dag is het ook vragen van hoe het gaat, of ze iets nodig hebben, of ze ergens tegenaan lopen. Hangt een beetje vanaf of er conferenties zijn of praatjes, zoals vandaag. Ben je dat deels aan het voorbereiden of ben je deels afwezig om dat te doen? Dus een klein deel eigenlijk doe ik maar zelf actief onderzoek. Omdat er komt ook nog een stukje administratie bij, een stukje verantwoording. Het schrijven van plannen en vooral, en dat zullen meer lectoren, en dat weten we ook, dat doen natuurlijk ook collega's die op de universiteit werken, postdocs, schrijven van subsidieaanvragen om weer geld te genereren voor meer onderzoek. Zo heb ik er nu een aantal geschreven op het gebied van studentenwelzijn, omdat ik vind dat studentenwelzijn en studiesucces onderzoeksthema's zijn die de komende jaren meer aandacht verdienen.
Heb je een lector studiesucces op elke studie?
Ik ben dan lector studiesucces voor de hele hogeschool. Dus okay. We hebben ongeveer 60 opleidingen. Dus die kunnen mij allemaal benaderen met vragen die ze hebben op het gebied van goed uitval, doorstroom, uitstroom. Dat is bij Hogeschool in Holland. Ja. En die kunnen me allemaal benaderen. En dat doen ook wel hogescholen van buiten benaderen mij ook wel eens. Maar in principe ben ik vooral voor de eigen hogeschool lector. En zo hebben een aantal hogescholen hebben inmiddels. Ik was de eerste eigenlijk die specifiek op dit thema werd ingezet. Inmiddels heeft ook Hogeschool Rotterdam een parttime lector, studiesucces. En ook de Hogeschool van Amsterdam heeft ook, die richt zich wel vooral op het eerste stukje, mbo-hbo doorstroom. Dus die heeft een wat afgekaderde opdracht. Hogeschool Zuid heeft ook een lector studiesucces. Zo zijn er een aantal hogescholen die wel een lectoraat op dat terrein hebben. Is ook niet zo vreemd, omdat de minister heeft dat ook wel als soort speerpunt uitgeroepen al enkele jaren terug. En hogescholen hebben dat opgepikt en gedacht, dat gaan we ook middels onderzoek, want dat is natuurlijk vooral mijn rol, middels onderzoek ondersteunen. En onderzoek heeft dan ook een aanjagende functie, een voorbeeldfunctie en een kennisfunctie. Mm-hmm. Ja. Vind je dat alle hogescholen dat zouden moeten hebben?
Nou, ik of moet eerlijk zeggen, inderdaad, het is een mooie titel en het klinkt heel goed allemaal wat jullie doen, maar ik kan nog niet echt voor me zien hoe de student dat echt terugziet, omdat het dus zich vertaalt naar onderzoek doen vooral. Maar ik vraag me af hoe wij studenten dat dan voelen.
Ja, dat je zo'n lector in huis hebt.
Ja.
Ja, ja. Nou goed, je zou kunnen zeggen, in zekere zin werk ik meer voor college, voor de beleidsdienst om beleid uit te zetten wat ze moeten voeren. Mm-hmm. Dus check over dit onderwerp studentenwelzijn. Dus iemand die dat moet aanjagen, zegt, dit is belangrijk. We merken dat het belangrijk is. We zouden daar meer onderzoek naar moeten doen. We merken en we zien dat studenten daar moeite mee hebben. Dat signaleren we. Doordat we aanwezig zijn in de instelling. Mm-hmm. Doordat we vragenlijsten uitzetten bij studenten. Zeggen, dit speelt of dat speelt. Dan gaan wij in gesprek met de instellingen. Zeggen van, volgens ons hebben studenten heel veel moeite met plannen. Of met organiseren. Of zijn faalangstig. Recentelijk hebben we ook een mindfulness training bijvoorbeeld gegeven.
Okay.
Dan signaleren we bij studenten problemen. Bieden we wat aan. Wil niet zeggen per se dat wij dat zelf uitvoeren.
Mm-hmm.
Maar dan kijken we of collega's dat kunnen. Of docenten dat kunnen doen.
Ja.
En dan onderzoeken of dat effect heeft gehad. En met die mindfulness training zien we aardig wat effect. En dan zien we dus dat studenten daarna zekerder zijn geworden. Beter kunnen concentreren. Veerkrachtiger zijn geworden. En daar onderzoek het effect van. En dan gaan we in gesprek met opleidingen en met de instelling. Of we dat vaker of op een andere manier nog moeten inzetten om onze studenten gewoon beter te helpen.
Want het is dus, het opereert meer achter de schermen als ik het zo hoor. Maar eigenlijk pakt het voor ons wel positief uit. Alleen heb je het misschien niet letterlijk door.
Dat zou heel goed kunnen. Zou heel goed kunnen.
Nou, ik zou zeggen,
ja.
Het zou goed zijn als elke hogeschool of universiteit dat zou hebben.
Nou kijk, we kijken natuurlijk ook naar wat zijn redenen voor uitval. En dat brengen we in kaart. Of wat zijn problemen waar ze in de eerste 100 dagen richten we ons dan vaak op. Hè? Want heel veel uitval gebeurt in de eerste 100 dagen. Ja, dat brengen we voor alle opleidingen in kaart. Dat geven we terug aan de opleidingen. En dan staan hun natuurlijk ook om daar vervolgens op te acteren. Dus we signaleren dingen, diagnosticeren dingen, brengen dingen met elkaar in verband. En dan leggen we dat terug bij diegenen die daar daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Dus ja, je kan natuurlijk niet ook lectoraten, lectoren zijn ook vaak parttime functies. Dus je kan ook niet meer doen dan dat. En de rol is om dat vanuit onderzoek, zeg maar, dat proces aan te jagen en anderen in hun kracht te zetten om de juiste acties te ondernemen.
En wanneer is een studie succesvol? Wanneer heb je nou een succesvolle studie gedaan? En, ja, want het is een mooie term, maar wanneer is een studie geslaagd?
Ik vind het wel fijn als je hem afrondt. Dat vind ik wel een dingetje. Ik vind het ook wel mooi als je dan binnen een bepaalde tijdspanne een baan vindt op jouw niveau.
Heb je een bepaalde tijdspanne? Hoe lang zou moeten gaan denken?
Ja, weet je, dat is volgens mij meer afhankelijk van het economisch klimaat dan dat, dat met andere zaken te maken heeft. Als het een beetje tegen zit, is het heel moeilijk. Als het economisch klimaat mee zit, dan moet je ze bijna voor waken dat ze niet na de stage blijven hangen en gewoon verdwijnen. Maar laten we zeggen, de 3 tot 6 maanden. Je moet ook even zoeken, kijken wat bij je past. Dat is natuurlijk een mooie. En dan ook dat je ook tijdens je baan, want dat is wel iets wat mij zorgen baart, is dat ik hoor dat heel veel jonge mensen eigenlijk al in de eerste fase van hun carrière toch tegen zaken aanlopen, tegen een burn-out aanlopen. Denk van ja, dat is in ieder geval dan niet succesvol. Daar moeten we aandacht voor hebben. Dus ja, succes als je afrondt. Of je daar 4 jaar over doet of 5 jaar, maakt mij niet zo gek veel uit. Zeker niet als dat een bewuste keuze is die je maakt. Zeker in het perspectief dat je daarna inderdaad, want dan moet je ook nog heel lang een heel productief leven hebt.
Ja.
Hoe zie jij dat? Zie je dat ook zo? Of zeg Emma. Je van, nou, Emma, zeg je van, nou, nee, ik wil daar toch wel iets aan toevoegen.
Nou, ik denk dus dat ik heb die keuzes wel gemaakt om, enerzijds omdat ik het gewoon heel leuk vind om dingen te doen die bijdragen aan mijn leerprocessen. En
welke keuze heb jij dan gemaakt?
Nou, ik ben bijvoorbeeld naar het buitenland geweest voor mijn studie. Ik heb extra vakken gedaan en dat heb ik gedaan omdat ik het leuk vond natuurlijk, maar ook omdat dat weer goed blijkt op je cv en daar heb je later ook weer iets aan. Dus ik denk dat wel een verstandige keuze is geweest. Maar wat ik me afvroeg, je had het over stages en blijven hangen en is dat niet juist iets positiefs dat studenten bij hun stage blijven hangen?
Zeker, als ze nog maar wel afstuderen. Vaak hebben we na de stage nog een zogenaamde scriptie vaak. En dat is iets waar studenten doorgaans tegenop zien. Mm-hmm. En dan is het heel verleidelijk om na de stage te gaan werken. En dan, zeker als het even tegen zit met die scriptie, om dat niet af te maken. En dan uiteindelijk niet je diploma te halen. Terwijl dat voor de lange termijn, ja, dat is gewoon de situatie in Nederland.
Het is gewoon belangrijk.
Wel belangrijk om dat toch af te maken. Nee, het is schitterend als ze een stage hebben en waar ze dan een baan aangeboden krijgen. En dat ze dat op een gegeven moment ook gaan doen. Maar het is ook wel fijn als die werkgevers dan wel de creëren dat ze in ieder geval wel dat diploma halen. Ja.
Ja.
Waarom vind jij het zo belangrijk dat het een bewuste keuze is om langer over een studie te doen? Het is misschien heel raar, maar ik heb mijn studie ook in 4 jaar gedaan. En achteraf denk ik van had ik nou soms maar gewoon misschien een jaartje wat meer gefeest. En had ik er dan, zonder dat ik dingen heb gedaan voor mijn studie, wat meer levenservaring opgedaan, zeg maar. Want voor mijn gevoel is dat studiesucces is wel heel erg gericht op geslaagd zijn, een diploma halen. Maar in hoeverre, we moeten ook nog 50 jaar werken, in ieder geval ik sowieso de komende 50 jaar. Waarom zou het dan niet wat langer mogen duren zonder dat daar echt studiebewuste keuzes worden gemaakt?
Mag je ook gewoon een jaar gewoon even rustig aan doen.
Ja, precies.
Ja, als jij dat nodig hebt en je zegt van daar ontwikkel is ook deel van mijn ontwikkeling. Ja, wie ben ik om je daarin tegen te houden? Maar goed, het systeem is wel zo gebouwd dat natuurlijk wel de bedoeling is dat je op een gegeven moment afstudeert. En ja, waarom ook niet die tijd dan gebruiken om nuttige dingen te doen?
Ik denk dat het ook voor jezelf beter voelt om toch wel. Je kan wel iets uitlopen, maar niet 8 jaar over je studie of je bachelor te doen. Want dan krijg je ook wel minder zin erin, heb ik het idee.
Maar 8 jaar is ook weer een ander uiterste van wat ik bedoel. Maar jij hebt ervoor gekozen om, ik weet niet hoe lang in het buitenland, een studie of iets voor je studie te doen. Mm-hmm. Maar waarom had ik dat niet hetzelfde kunnen doen, maar dan niet voor mijn studie, maar voor mijn levenservaring en om zelf een beter persoon te worden? Want uiteindelijk heeft komt dat ook terug op mijn studiesucces. Want ik word er een beter mens van, toch? Nou ja, ik ben er hard op aan het denken, hoor. Maar...
Ja, nou heb je er spijt van dan als je terugkijkt? Dat je denkt van, nou had ik dat misschien anders moeten doen? Of zeg ik je van, dit was mijn route, ik heb het zo gedaan?
Het is wel mijn route die ik heb gelopen, maar ik heb wel een paar feestjes ook gemist. Omdat er een volgende dag een tentamen was. Dat ik ook dacht van, ja, ik had ook gewoon naar dat feestje kunnen gaan. Wat meer mijn sociale kant kunnen stimuleren en het tentamen in de herkansing halen. Ja. Zo zat ik niet in elkaar, dus dat werkte.
Precies. En dat is het. Je moet doen wat bij je past. En dat is het mooiste van studenten daarin slaan.
Ja, maar nu denk ik achteraf, kijkend, het is allemaal te laat, denk ik wel van, ja, dat is toch misschien jammer of zo. Of,
nou, volgens mij heb jij best veel feestjes meegemaakt.
Wordt hier
gezegd. We gaan verder. Rutger, ik hoorde net ook een mooi woord, studentenwelzijn. Wat is dat precies, studentenwelzijn? Want het is, ja, kun je dat concretiseren?
Ja, wat we nu zien is dat studenten aangeven dat ze veel druk ervaren. En we zien ook dat er een behoorlijke toestroom is bij decanen, studentpsychologen. We zien dat niet alleen in het HBO, maar we zien dat ook in het WO. En wat ik al zei, we zien ook dat als eenmaal jonge mensen aan het werk zijn, dat de burn-outs toenemen, of in ieder geval de klachten toenemen. Dus dat signaleren we. Dus, en dat kunnen klachten zijn die ook weer overgaan. Hè. Het kan van piekeren, maar het kan ook tot slapeloosheid en depressieve klachten. En in het ergste geval kan het ook echt leiden tot echt grote problemen, echt tot aandoeningen als burn-outs of depressies. En dat willen we graag voor zijn. Dus wij signaleren nu een toename in de klachten. Dat wil niet zeggen dat we echt een toename in daadwerkelijk het aantal depressies zien, maar we zien wel een toename in de klachten. En wij denken dat het goed zou zijn als we daar meer aandacht voor hebben en daarop gaan acteren en daar preventief maatregelen op gaan nemen, zodat ze uiteindelijk niet zover komen dat het leidt tot echt problemen.
Maar waar komen die burn-outs en die klachten vandaan?
Die burn-out klachten, ja, nou, studenten ervaren heel veel prestatiedruk. En daar zit een hele wereld achter. Die leggen ze deels zichzelf op. Die wordt deels door de maatschappij opgelegd. Die wordt deels door de politiek opgelegd. Hè, afschaffing van het leenstelsel. Er zijn heel wat factoren die daarop inspelen. En dat maakt het ook heel ingewikkeld. Want wat voor de een druk geeft, of is voor de ander niet zo. De ene, soms sommige jongens hebben druk nodig. Terwijl andere dames die zeggen, ja, nee, dat moet helemaal geen druk hebben. Dus het ligt heel ingewikkeld. Wat iemand als druk ervaart, wat iemand als stress ervaart. En waar we dan naar kijken is van, nou, wat is nou voor de ene student een gezonde balans en wat is voor de andere student een gezonde balans. En als die in disbalans komt, hè, betekent dat hij meer stress ervaart dan dat hij energiebron ervaart, of motivatie noemen wij dat dan. Dan kan die uit balans raken en dan kunnen klachten ontstaan. En dan denken wij van, nou, als we nou weten hoe die processen allemaal werken, dan kunnen we daar de student mee helpen om daar beter in balans te blijven.
Maar het gaat hier, als ik het goed begrijp, wel om maatwerk. Dus het is per student anders. Er is niet één formule die je over een hele school kunt uitgooien.
Ik geloof ook niet in één one size fits all. Dus dat vergt inderdaad maatwerk. Maar hè, laten we zeggen dat je 1000 studenten hebt. Dan hoef je niet 1000 keer maatwerk te leveren. Binnen die 1000 studenten kun je natuurlijk ook weer groepen vormen. Dan zijn er weer groepen die zeggen van, nou, die zijn gebaat bij dit, die zijn gebaat bij dat. Dus niet one size fits all en ze allemaal door één onderwijsprogramma, maar laten we ruimte, daarbinnen ruimte houden. Dan zeg je, hey, dat bespreek je samen met je docent of SLB'er. Zeg, hey, voor jou zou dit nou goed zijn om dit te doen, of om dit traject via deze manier te volgen. En dat doen 100 medestudenten. Dus dat eigenlijk is het meer een soort collectief maatwerk waar we wat mij betreft naartoe zouden moeten. Ja.
Je zei dat er veel burn-outs onder studenten zijn. Ja, ik wist dat helemaal niet, maar dat
ze hebben veel burn-out klachten, hè? Want dat onderscheid wil ik wel maken. Hè? Ze hebben klachten, dus als je ze ook vragenlijsten afneemt die dat in kaart brengen, hè, dan gaat het om hoe emotioneel uitgeput ze zijn, hoe cynisch ze zijn, dat is ook een onderdeel van zo'n burn-out vragenlijst, en hoe competent ze zich voelen.
Okay.
Dat zijn drie onderdelen en dan zien we vooral op dat deel emotionele uitputting dat ze daar heel hoog op scoren.
Ja.
En dan zijn ze niet burn-out, want ze voelen zich ook heel competent.
Ja.
En ik heb daar eerder wat over verteld. In ons model studentenwelzijn zit ook dat deel van je competent voelen. Mm-hmm. En dat is een soort buffer om niet burn-out te raken ook al ben je emotioneel uitgeput. Dat zijn die twee delen van die balans. Dus je kan best wat stress aan als je daar ook maar iets tegenover hebt staan. Ja. En dat hebben ze. Ze voelen zich heel competent. Ik denk dat ook onze docenten daartoe toe bijdragen.
Maar ze zijn misschien ook streng voor zichzelf.
Ze vragen, hè, dat is ook onderdeel van een beetje de cultuur. Ze vragen veel van zichzelf, willen ook overal bij betrokken zijn. Hebben ook last van fear of missing out. Dus ja.
Klinkt wel herkenbaar, ja.
Het is nogal wat inderdaad. Dus deels zijn ze ook zelf, goed, ze zijn natuurlijk kind van hun tijdsgeest. Maar ze, het is nogal wat op ze afkomt. Mm-hmm. Ze willen veel en... de vraag is of dat allemaal, al die ballen in de lucht zijn te houden. Ja. Dus en daarmee ontstaan er klachten. Wil niet zeggen dat ze burn-out zijn, maar wel signaleren wel een toename in de klachten. Mm-hmm. En wij denken van, laten we dan, voor mij zijn we nog op tijd, laten we dan nu daar serieus naar kijken. Dan wachten tot die klachten, want het zit allemaal wel op hoge levels al, tot die klachten echt tot aandoeningen leiden.
En tot slot laten we er nu naar kijken, wat moet er dan volgens jou nu veranderen, als allereerste?
Ja, dat is heel veel. We hebben ook samen met een aantal hogescholen en universiteiten hebben we ook een actieplan gemaakt op dit terrein. Dat is ook geadopteerd door het ministerie en wordt nu invulling gegeven, want het werd zo groot, invulling gegeven door handicap en studie. Hebben een aantal pijlers. Professionalisering op dit terrein. Weten SLB'ers, weten alle betrokken, weten een docent dit te signaleren als een student met bepaalde klachten of bepaalde gevoelens in de klas zit. Ja, wat moeten ze dan doen? Naar wie moeten ze doorverwijzen? Dus die awareness moeten we ook aan werken. En ook het stigma. Mag je zeggen dat je klachten hebt? Dat vinden we nog steeds lastig. Gaan ze op tijd hulp zoeken? We weten dat ze te laat hulp zoeken. Zonde. Denk te laat hulp zoeken. Dat is gewoon waarom dat niet eerder? Wat hebben ze daarvoor nodig? Daar moeten we ook aan werken. Dus, en we moeten ook beter nog snappen van hoe het zich ontwikkelt en wanneer het tot een klacht leidt en wanneer het tot een aandoening leidt. Dus we moeten op heel veel terreinen moeten we nog even bijschakelen. Mm-hmm. En volgens mij is het moment nu. Dus daarom vind ik het heel nuttig, maar leuk. En besteed ik ook een deel, en dat mag gelukkig ook van de hogeschool, een deel van mijn tijd hier aan. En ik probeer dat nog groter te maken door samen met andere hogescholen op te trekken en ook subsidies op dit terrein aan te vragen. En de minister heeft ook gezegd dat zij dit ook een punt vindt waar hogescholen aandacht aan moeten besteden en waar onderzoeksgelden voor beschikbaar komen.
Ja, ik vind het fijn om te weten dat er mensen zijn die best met ons voor hebben en zich daarmee bezighouden.
Ja. En ik zoek altijd natuurlijk, hoe kunnen we dat ook zo concreet mogelijk maken voor studenten? Mm-hmm. Ik gaf dat voorbeeld van die mindfulness.
Ja.
Maar we gaan natuurlijk ook kijken of docenten dat in de klas kunnen, delen daarvan in de klas kunnen toepassen. Dus we zoeken ook altijd wel die link natuurlijk van, zien studenten ook daar direct iets van? En soms is die directer, soms wat indirecter. Jij noemde het achter de schermen.
Ja. Ja.
We wensen je in ieder geval heel veel succes de komende tijd met de onderzoeken. En we hopen dat er snel oplossingen komen voor studenten. Rutger Kappen, dank u wel.
Ja, dank je wel.